Welkom bij Radio Maria.
Kinderen van het Licht, een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in deze uitzending van Kinderen van het Licht. Vandaag een bijzondere uitzending, want we gaan proberen om het problematiek van verslaving wat beter te begrijpen. En daarvoor hebben we dokter Hendrik Peuskens bij ons in de studio's. Welkom, dokter Peuskens, bij Radio Maria.
Hallo.
Ja, misschien een eerste vraag, als u zich eventjes kan voorstellen aan de luisteraars.
Wel, ik ben Hendrik Peuskens, ik ben psychiater. Ik werk in de kliniek van de Alexianen in Tiene en ben daar diensthoofd van het team verslavingszorg. Ik doe consultaties in UZ Gasthuisberg voor UPC KU Leuven. En ik ben daarnaast ook voorzitter van het expertisecentrum voor alcohol en drugs van het Vlaams expertisecentrum.
Ja. Ja, en misschien kunnen we starten met de vraag. We horen meer en meer in het nieuws hoe die drugsoorlog bezig is. Hè. Ik denk dan vooral aan de provincie Antwerpen en zo. Kan u ons wat meer vertellen over de problematiek van verslaving? We spreken altijd heel gemakkelijk over drugsverslaving, alcoholverslaving. Er zijn uiteraard nog veel meer soorten verslavingen, vermoed ik. Maar hoe groot is de problematiek in ons land vandaag de dag?
Verslaving is, ja, de laatste generatie is altijd een belangrijke problematiek geweest. Hè. Er zien we wat verschuiving in verslavende middelen over de jaren. Hè. Een paar generaties geleden was iedereen aan het roken. Hè. En dat is een problematiek die behoorlijk is teruggedrongen. Hè. Ongeveer 20% van de bevolking rookt nog sigaretten. Een paar generaties geleden was dat de meerderheid nog. Alcoholproblematiek heeft verschillende hoogtes en laagtes al gekend en schijnt op dit moment een beetje over zijn top. Zeker jonge mensen lijken beter begrepen te hebben dat alcohol geen vanzelfsprekend middel hoort te zijn en best zorgvuldig behandeld wordt en niet te vroeg mee begonnen wordt. Dus dat zien we een beetje over zijn top zijn. Hè? Nog altijd een heel belangrijke problematiek. En dan in de illegale drugwereld hebben we een gestage toename van cannabisgebruik gezien. Dat is een beetje afgetopt stilaan. Andere illegale middelen, zoals cocaïne, stimulerende middelen en allerlei synthetische varianten zien we wel toenemen. Hè. Ketamine is bij jonge mensen een erg toenemend middel. Dat is iets waar we ons zorgen over maken. Dus er is zeker heel wat verschuiving in de chemische verslavingswereld. En wat we de laatste 10, 15 jaar ook flink zien toenemen, is een soort cluster van gedragsverslavingen, waarbij mensen door online toepassingen terug makkelijker aan het spelen, aan het gokken zijn, waar de computerspelletjes niet alleen beter gemaakt zijn, ook maar een meer verslavende kwaliteit schijnen te hebben. En ook daar mensen zelfs zonder geldgewin in een soort verslavingsmodus zien mee omgaan. We zien dat allerlei andere gedrag dingen aankopen. TV kijken, eigenlijk ook wat verslaafde aspecten begint te krijgen, omdat je veel individueler kan en sneller kan inspelen op wat er te koop is, te bekijken is. Shoppen en kopen kan je nu online doen en koopjes jagen is voor sommige mensen stilaan een voltijdse bezigheid aan het worden. Dan spreken we soms over koopverslaving. In het seksuele bereik zien we ook dat seksuele prikkeling veel makkelijker te vinden is online en zien we ook meer mensen met seksverslaving. Dus in de wereld van de gedragsverslaving zien we eigenlijk ook een toenemende zorg. Hè. Mensen vaker over spreken en denk je dat de technologie ook mogelijk maakt dat die mechanismen ook veel krachtiger op mensen inwerken.
Kan je dan zeggen dan dat vergeleken, ik zeg maar eens 50 jaar terug, de problematiek misschien verschoven is, maar wel vergroot is?
Dat is moeilijk te zeggen of het echt vergroot is. Hè. Er is altijd heel veel taboe geweest over verslaving. Hè. Verslaving is vaak heel negatief bekeken, als een soort morele zwakte of fout. En daarmee werd daar ook heel weinig besproken. Kwamen mensen ook heel moeilijk hulp vragen. Mensen met alcoholproblemen waren notoir late en notwaar slechte hulpvragers. Hè. We schatten een aantal jaar geleden, waren de schattingen dat we ongeveer 10% van de mensen met alcoholproblemen ooit in zorg tegenkwamen. Dus 90% kwamen eigenlijk niet tegen, omdat mensen dat verborgen hielden, ontkenden, minimaliseerden wat er aan de hand was. Heel veel gêne hadden om zichzelf te bekennen als iemand met een met issues, met een verslaving op dat vlak. Dus het is heel moeilijk te vergelijken. Hè. Of de globale problematiek toeneemt. Misschien wel als je het goed, als je het breed genoeg bekijkt. Hè. We zijn denk ik allemaal vatbaar voor verslaving. En een van de dingen die erg verandert is onze omgeving. Hè. De wereld met alle technologische mogelijkheden van dien. Die methodes en manieren om verslaafd te geraken veel dichter bij mensen brengt. Hè.
Ja, en dat brengt mij eigenlijk naar mijn volgende vraag. We zijn allemaal ergens vatbaar. Ja, zijn er soms erfelijke factoren waardoor je makkelijker verslaafd geraakt? Of zijn er sociaal-economische omstandigheden waarvan je kan zeggen, ja, die geraken sowieso makkelijker in een verslaving? Of zijn dat eigenlijk niet gelijk maatstaven waarvan je kan zeggen, zo kunnen we het een beetje bekijken?
Wel, om het ontstaan van verslaving te begrijpen, kijken we naar drie elementen zo, die op elkaar inwerken. Er is het middel waaraan mensen verslaafd geraken. Bepaalde producten zijn verslavender dan andere. Alcohol kennen we als een legaal verslavend middel. Nicotine, wat in tabak zit ook. Hè. Je hebt illegale drugs. Hè. Producten die een kwaliteit hebben die mensen verslaafd doet zijn. En er is te kijken naar hoe beschikbaar is dat middel, hoe krachtig is dat middel, hoe wordt dat middel gebruikt. Hè. Dan kijk je naar het middel zelf. Je kan kijken naar het individu dat het gebruikt. Hè. En daar weten we dat erfelijke factoren, genetische factoren een rol spelen. We schatten dat 60% van de kwetsbaarheid om verslaafd te worden eigenlijk genetisch wordt doorgegeven. Dus we zien verslaving wel degelijk in families clusteren. Zelfs in families waar mensen niet samen opgroeien en een verschillende achtergrond hebben, maar wel genetisch verwant zijn, zien we die clustering wel wat spelen. Dus genetisch is belangrijk. Omgevingsfactoren zijn belangrijk. Hè. En daar denken we aan beschikbaarheid van het middel, van cultuur rond gebruik. En we weten dat daar bijvoorbeeld de rookcultuur heel erg veranderd is. Hè. Die omgeving, de randvoorwaarden rond roken zijn sterk veranderd. De wetgeving is veranderd. Het is minder makkelijk openbaar te doen. Het mag niet meer in de horeca. En dat heeft erg bijgedragen aan de afname van die problematiek. We zijn nu erg bezig met de vanzelfsprekendheid van alcohol in allerlei sociale events wat proberen te beïnvloeden in de preventiewereld. Hè. En dat lijkt wel wat te lukken. Hè. Jongeren beginnen te begrijpen dat alcohol er niet altijd moet bij horen. Hè. Je hoeft niet, ofwel waar je welkom geheten wordt, onmiddellijk aan de alcohol te beginnen. Zo'n dingen. Maar er zijn andere factoren, zoals je al gezegd hebt, de technologie die maakt dat een aantal andere potentieel verslavende dingen veel sneller beschikbaar gaan zijn. Dus we denken aan middel, mens en milieu, de drie M'en zo, hè, als verklaringsmechanismen voor verslaving. En dan moet je op die drie kanten kijken. Maar om op je vraag terug te komen, hè, dus ja, we zien wel een zekere genetische invloed hè, die speelt bij het ontstaan van verslaving, die we eigenlijk zien als een soort kwetsbaarheid. Een kwetsbaarheid die niet op één gen zit, hè, maar multigenetisch zit, met meerdere factoren te maken heeft. Hè. Alsof op het traject naar het ontstaan van een verslaving heb je natuurlijk middelengebruik nodig. Hè, en bij sommige mensen staan bijna alle wissels in een bepaalde richting, zodat je sneller bij verslaving uitkomt. En bij anderen lijkt er wat gebruik te kunnen bestaan, zonder dat dat onmiddellijk verslavingsmechanisme triggert.
Dus dat verandert echt, ook al ben je genetisch vatbaarder. Dat hangt echt af van persoon tot persoon.
Die genetische voorbeschiktheid hangt af van persoon tot persoon. En ja, er is heel wat onderzoek naar welke genen dat dan zijn. We weten alvast al dat het niet één gen is, dat het verschillende genen zijn die, als je wilt, op weg naar verslaving na elkaar een rol kunnen spelen.
Mm-hmm. En hoe geraak je verslaafd? Hoe snel geraak je verslaafd? Soms hoor je van meermaals gebruik van bijvoorbeeld drugs. Sommigen zeggen van één keer een jointje roken en je bent al verslaafd. Wanneer kan men zeggen dat men verslaafd is aan iets?
Ja, dat is niet helemaal scherp af te lijnen, denk ik. Er zijn heel wat situaties waarin mensen blootgesteld worden aan middelen, verslavende middelen zoals krachtige pijnstillers, zonder dat ze zelf beseffen dat ze die krijgen. Wanneer je behandeld wordt in een intensieve zorg en je krijgt medicatie toegediend, dan krijg je verslavende middelen toegediend zonder dat je er enige vat op hebt. En daar zien we nadien eigenlijk geen of weinig verslavingsrisico uit ontstaan. Dus er is een component van gebruik, maar ook van zelf dingen te besturen en zelf dingen in te zetten om een bepaald effect te bekomen. Zo zien we in de verhalen van alcohol dat mensen alcohol leren kennen als iets alledaags, iets sociaals. Ze drinken een glas en dat hoort er eens bij. En we zien een stroomversnelling komen wanneer mensen beginnen te ontdekken dat alcohol hen mentaal wat verandert. Hè. Ik ben dan rustiger of meer op mijn gemak of ik ga me beter amuseren als ik iets gedronken heb. En dan beginnen mensen het in te zetten om een bepaald effect te bekomen. En dan ziet men een beweging dat mensen met hun gebruik een bepaald effect gaan najagen. Dat is een soort stroomversnelling, hè, waar mensen zeggen, dat gaat dan sneller, ik voel me vlugger, oké, of ik weet dat ik op die manier een gewenst effect kan bereiken. Dan zien we ook mechanismen van tolerantie ontstaan. Hè. Dan is één glas niet meer genoeg, dan heb je sneller wat meer en zien we wat gebruik wat oplopen. En zo trekt zich een mechanisme op gang waar mensen op den duur heel veel van een product nodig hebben om nog een zeker effect te voelen. Een effect dat hen steeds verder ontsnapt. Dat is een element van verslavingen. Ze worden tolerant. Ze ontdekken dat ze moeilijker kunnen stoppen. Wanneer ze zonder zijn, voelen ze zich slechter dan waar ze begonnen waren. Wanneer ze beginnen aan een gebruik, verliezen ze de controle. Ze denken dan wel, ik ga opletten, ik ga maar één glaasje. En het eindigt met zeer veel of een ernstige intoxicatie. Mensen met een verslaving ontdekken dat zij, ook wanneer ze aangesproken worden door vrienden of relaties, eigenlijk hun gebruik niet kunnen laten, ondanks gevaar voor hun gezondheid of al lichamelijke gevolgen op hun gezondheid, niet kunnen stoppen met gebruik. Ze gebruiken op momenten waarop het gevaarlijk is, hè, dat ook niet meer goed kunnen inschatten of aflijnen, in het verkeer bijvoorbeeld. Hè. En wanneer je een cluster van die symptomen herkent, dan spreken we van een verslavingsproblematiek. Hè. Al die elementen samen herkennen zou betekenen dat je een ernstige verslavingsproblematiek hebt. Tegenwoordig proberen we over middelengebruik veel sneller te beginnen praten, ook al als je maar één van die symptomen begint te herkennen. Hè. Dan zou je in oude terminologie nog niet verslaafd zijn, maar toch al eens een incident met middelengebruik voor hebben. En dan willen we tegenwoordig liever snel over beginnen spreken, omdat we weten dat als je dat niet bespreekt, mensen gaan minimaliseren en het probleem eigenlijk blijft bestaan en je dat mechanisme nog een aantal slagen laat verder draaien en dan wordt het eigenlijk alleen maar ernstiger. We proberen tegenwoordig niet meer zomaar te spreken over verslaving, maar over een gebruiksstoornis, hè, die bij iedereen mild begint, hè, met een eerste incident, een eerste akkefietje, en waar we best al wat aandacht voor zouden hebben, en waardoor we snel in te grijpen misschien kunnen verhinderen dat dat verder doordraait en heel ernstig wordt, een full-blown verslaving wordt.
Ja, en u heeft het over die verschillende aspecten. Worden daar veel studies over gedaan? De dag van vandaag wordt er veel gevarieerd in mogelijke therapieën en zo verder om de mensen te helpen?
Er is heel wat onderzoek naar therapieën. En je hebt verschillende benaderingen van verslaving tegenwoordig. Denken we dat we er met een smalle blik op verslaving gewoonlijk niet komen. Ik denk dat we erover eens zijn geraakt in het werkveld dat je verschillende aspecten van die problematiek tegelijkertijd moet aanpakken als je wil zorgen dat mensen hier op een gedegen manier uit geraken. En dat betekent dat je naar een stukje biologische kant moet kijken. Heel wat mensen hebben een tolerantie, gewenning, kunnen niet zonder hun product, krijgen fysieke, lichamelijke klachten door het gebruik, maar ook door het stoppen met gebruik. En dan moet je bijna medisch gaan managen. Dat is een aspect dat we doen. In ontwenning, in afkickfases doen we dat heel erg. Je kan langs de medische kant ook met medicatie wat komen helpen. Een aantal medicamenten zijn behulpzaam om mensen te helpen minder drang, minder zin in product te krijgen. En dat kan helpen in een traject naar een nuchter leven. We weten dat we mensen psychologisch moeten helpen en hun gedrag te helpen inschatten, te helpen verklaren, te leren inzien en hen daar aan helpen veranderen door inzichten, door oefenen, door trainen. Een aantal gewoontes bij zichzelf herkennen, een aantal links tussen moeilijke situaties, bijvoorbeeld lastige gevoelens, verdriet of angst of een geschiedenis van trauma, dat we die connectie tussen zin in gebruik of moeten gebruiken en die gevoelens proberen te herkennen en dat proberen aan te pakken, wordt in therapie gedaan. Dus oppervlakkige triggers, valkuilen aanpakken, dieperliggende triggers aanpakken. We weten ook dat mensen die willen clean gaan leven, dat die best ook hun omgeving wat veranderen. Hè? En dat die zorgen dat ze niet voortdurend meer blijven struikelen over hun producten. Heel wat beginnelingen denken van, ik ga stoppen met gebruik, ik ga gemotiveerd geraken en dan ga ik gewoon sterk genoeg zijn om van alles af te blijven. Maar we leren wel dat, om daarin te lukken, dat mensen ook best een beetje afstand nemen van hun middelen. Bijvoorbeeld iemand die alcohol gebruikt, kan beslissen om... geen alcohol meer in huis te halen of niet meer met vrienden af te spreken in een wijnbar, maar eerder een koffie te gaan drinken of zo'n dingen. Van klein tot groot zijn dat allemaal stappen om wat afstand te nemen van hun gebruik. Minder de confrontatie opzoeken in het besef dat je eigenlijk niet helemaal wint tegen zo'n verslaving, maar dat je daar ook slim genoeg voor moet zijn om daar afstand van te nemen. Langs die lijnen, langs die verschillende lijnen, wordt er heel vaak therapie gedaan. Dus die verschillende aspecten zie je wel terugkomen in therapie.
Ja, een heel parcours, denk ik, dat je moet doorlopen. Ik wil daar graag straks nog iets over vragen. Maar laten we er eerst even tussenuit gaan met wat muziek. Welkom terug in deze uitzending. We zijn in gesprek met dokter Hendrik Peuskens. Als je verslaafd bent, hoeveel van de verslaving kan je zeggen is een psychisch aspect en hoeveel lichamelijk? Of ik vermoed dat dat ook van elk problematiek afhangt.
Ja, wel, natuurlijk, we weten ondertussen dat ons brein de plek is waar onze gedachten en emoties ontstaan. Dus, en ons brein zijn zenuwcellen die met elkaar spreken, communiceren. Dat zijn elektrische signalen en daar zit chemie onder. Hè. Dus als je wil, als je heel erg doorgaat, is het op moleculair niveau het is allemaal chemie. Hè. Als je wat verder uitzoomt, zou je kunnen zeggen, er zijn een aantal aandoeningen die een stukje meer medisch, een beetje meer lichamelijk aanvoelen. Alcoholontwenning, alcoholverslaving, verslaving aan pijnstillers. Daar zie je heel erg fysieke klachten bij, lichamelijke klachten, waarvan mensen ook zeggen, daarom heb ik mijn product nodig, daarom moet ik terug gaan gebruiken. En dat is een spiraal die moet doorbroken worden, of waar ze vaak hulp bij zoeken om dat te doorbreken, om nadien comfortabeler of veiliger nuchter te kunnen blijven. En dan zijn die fysieke aspecten heel erg belangrijk. Bij alcoholontwenning bijvoorbeeld is er ook een gevaar. Als je plots stopt met drinken, kan je epilepsie krijgen. Kan je een heel ontregelde ontwenning krijgen die we delirium noemen, die heel gevaarlijk kan zijn. Dus dan moet je ook medisch lichamelijk managen. Dan moet je andere verslavingen, zoals aan cocaïne of verslaving aan gokken bijvoorbeeld, daar zijn er heel erg psychische mechanismen, maar is er fysiek niet zo'n heel grote en zeker geen gevaarlijke last. Dus daar zit je direct op het psychische domein, waar natuurlijk chemie in de hersenen onder zit, maar daar heb je minder lichamelijk moeilijkheden op te volgen of te managen.
Ja. En waarom is het dan... U zegt dat is een heel proces in de hersenen. Is het daarom ook heel moeilijk om van een verslaving volledig af te geraken? Of u zei daar juist, eigenlijk win je nooit, maar...
Ja, dat is een discussie in het veld. Zo. En zeker mensen die voor het eerst met hun probleem geconfronteerd worden, of tenminste voor het eerst hun probleem onder ogen zien, die willen graag van dat probleem af en graag succesvol zijn en in het probleem achter zich te laten. En heel vaak wijst dat toch een beetje die ambitie, die wens om dat goed te doen, naar een stukje zelfoverschatting. Dat lukt dan een tijdje en dan voel je je sterker en beter en dan lijkt het alsof een aantal voorzichtige dingen die je in het begin heel erg in het oog houdt, dat die na een tijdje minder moeten, omdat je zoveel beter voelt, omdat je zoveel sterker bent, omdat je al een aantal keren een moeilijke situatie goed hebt aangekund. Mensen hebben de neiging om zichzelf daar wat in te overschatten. Dus heel veel mensen die lang nuchter zijn, die blijven ons als hulpverleners ook herinneren van, wees toch maar voorzichtig, ik moet voorzichtig zijn, ik ben hier niet vanaf. Een roker zal ons heel vaak vertellen, ik moet niet één keer aan een sigaret trekken of ik ben terug vertrokken. Mensen die een alcoholverslaving hebben gekend en lang nuchter zijn, die vertellen ook dat ze kiezen voor nul gebruik, voor volledige abstinentie, omdat zij overtuigd zijn geraakt dat ze één glas toelaten, dat de zin, de neiging, de goesting om terug te gaan drinken weer hand over hand toeneemt en in beslag zal nemen. Ervan afgeraken is relatief. Hè. Heel wat mensen kennen een heel mooi herstel, kunnen zich na een aantal weken en maanden van herstel terug een heel stuk beter voelen, ontdekken dat ze zich weer heel goed kunnen voelen zonder middelengebruik, weer normaal voelen zonder middelengebruik. En op dat moment ontstaat de valkuil van ik ben weer normaal, ik ben weer als vroeger, dus ik kan wel weer eens gewoon een glaasje meedrinken of één keer aan een jointje trekken of zo. Maar dan stellen ze vast dat als ze dat doen, op dat moment eigenlijk een hele verslaving terug aanspringt precies. Dus mensen leren soms door schaam en schande, soms luisteren ze goed naar mensen die aan zijn voorgegaan, dat dat proces van beter worden een aantal maanden vraagt, maar dat je vanaf dan ook best die keuze van niet gebruiken, als je wil, best onderhoudt. Voor de meeste mensen is dat de veiligste, zeker de gezondste keuze. Mensen die aan het begin van zo'n verhaal staan, durven zichzelf voorhouden. Oh, ik denk, ik wil het beste van alle werelden houden. Ik wil plezier in een glas wijn kunnen drinken. Ik ga wel uit de risicozones blijven. Ik heb een tijdje te veel gedronken, maar nu ga ik beter opletten. Dat is een klus die heel veel aandacht vraagt, heel veel energie vraagt en zeker niet bij iedereen even goed lukt.
Ja, en als men zegt, ja, maar ik heb heel veel wilskracht, ik ga discipline hebben. Kan je een verslaving volledig op je eentje overwinnen? Of zegt u van, ga, je hebt toch wel ergens een soort begeleiding nodig?
Ik denk dat er zeker mensen zijn die dat schijnen te kunnen. En er zijn zeker nog meer mensen die beweren dat ze dat kunnen. Hè? Dat ze dat op eigen kracht doen en dan heel vaak wat onderschatten wat de steun is die ze misschien wel krijgen of welke veranderingen ze eigenlijk wel uitgevoerd hebben in hun leven zonder dat ze daar erg bij stilstaan. Hè? Mensen hebben graag het idee dat ze met wilskracht de dingen overwinnen. Voor ons is dat een keuze maken, wat wil ik? En daar je achter zetten, een soort noodzakelijke voorwaarde, maar vaak een soort onvoldoende voorwaarde. Naast die wilskracht is er toch wat voorzichtigheid nodig. En is het waarschijnlijk wijs om in de manier waarop dat gebruik, herval en zo werkt, van niet te zeer op je wilskracht te rekenen, want ja, voor wilskracht heb je een soort bewuste alertheid, een soort bewuste attentheid nodig, terwijl verslaafd gedrag, zoals dat dan ontstaan is, zoals dat je ingeslepen is geraakt in je manier van doen. Verslaafd gedrag is een soort gewoonte, is een soort automatisme geworden. Hè? Iets wat dus kan gebeuren of wat in je handelingsrepertorium zit, zonder dat je daar toestemming nog voor moet geven. Dat gebeurt vanzelf, zoals op je nagels knabbelen of in je neus peuteren of krabben als het kriebelt ergens. Hè. Dat zijn dingen waar je niet bij nadenkt, die je vanzelf doet, die snel gaan, die automatisch gaan en waar je soms achteraf van denkt, ik beter niet gedaan. En dat betekent dat je met wilskracht soms te laat komt. Als je gewoonte is van een glas te drinken, uit de frigo een fles te halen en een glas uit te schenken, je hebt dat duizenden keer gedaan, dan zal je dan nog overkomen als die fles in de frigo staat. Als je dan zegt, ja, ik ga op wilskracht zorgen dat dat niet gebeurt. Oké, als je eraan denkt op het moment dat je de frigo openzwaait, hier gaat een fles staan, ik ga er niet aankomen, ik ga iets anders nemen, dan zal dat wel lukken, als je daarop toelegt. Maar als je niet oplet, dan kan de gewoonte het soms winnen. Ik maak soms af en toe eens om dat aspect wat duidelijk te maken, maak ik soms wel de vergelijking aan mensen die met de auto rijden. Als je aan een chauffeur zou zeggen, die gewoon een auto met een versnellingsbak kent, hè, stel je voor dat je op een goede dag zou beslissen, kijk, ik wil niet meer in derde versnelling rijden. Het is verkeerd, het is fout, wil ik niet meer. Het is schadelijk voor mezelf, ik heb besloten dat niet meer te doen. Hè. Je kan er heel erg van overtuigd zijn, je kan zeggen, ik ga daarop letten. Ik wil dat ook echt, hè, wilskracht. Dan moet je maar eens afvragen, als je de auto instapt, hoe lang zal jij erin lukken, hè, als je naar je eigen rijgedrag, hoe lang luk jij erin van niet in derde te zijn, hè? Van tweede naar vierde, van vierde naar tweede, eventueel. Hè. Die versnelling overschakelen. Je kan dat, hè. Je kan daarop letten. Je kan dan, hè. Moet dan. Maar hoe goed gaat die dan lukken? Hè? Hoe lang ga je na dat groot voornemen dat je uitspreekt, aan iedereen die het wil horen, hè? Hoe lang ga je dat volhouden? Hè? Wel, waarschijnlijk ben je binnen het kwartier ingehaald door je oude gewoontes. Hè? Want je bent daar niet de hele tijd op aan het letten. Je moet op het verkeer letten, je bent met allerlei andere dingen bezig. En dan haalt die gewoonte je soms in. Dus er is meer nodig dan wilskracht, zeggen wij. Omdat die verslavingsmechanismen eigenlijk een soort automatisme zijn geworden, waar je op een andere manier ook tegen moet wapenen. Niet alleen met wilskracht, je moet het zeker willen, maar ook door een soort voorzichtigheid uit te bouwen. En wat kan je dan doen, hè, als chauffeur niet in derde? Ja, je kan het gaatje van de derde versnelling toeplakken en zorgen dat je er, zelfs al duw je er tegen, dat je er niet in geraakt. Je kan beslissen drastischer te zijn en niet meer in de auto stappen. En op die manier niet meer in derde versnellingen. En voor sommige mensen die met hun verslaving willen breken, betekent dat echt zo grondig veranderen als ik ga anders leven. Hè? Ik ga het niet meer gebruiken en daarom blijf ik bij mijn gebruiksvrienden weg. Daarom ga ik niet meer op café, daarom haal ik geen alcohol meer in huis. Daarom blijf ik de eerste maanden zelfs weg van feestjes, want ik wil op een andere manier mensen ontmoeten. En in die oude gewoontes durf ik niet meer lopen. Soms is dat een keuze die mensen maken.
Mm-hmm. En u had het daar straks over de 3M, middel, mens, milieu, als ik het juist heb. Natuurlijk, iedereen heeft familie, vrienden. En een verslaving heeft ook een impact op je eigen omgeving. Hoe belangrijk is ook om de mensen die van een verslaving proberen af te geraken, om ze te helpen om terug vrede of zich terug te verzoenen met hun eigen familiale omgeving, vriendenomgeving, want dat kan soms ook iets heel hard zijn, hè?
Dat is zeker zo. Het is een cruciaal iets. Er zit op verschillende niveaus is omgeving belangrijk bij verslavingen. In het ontstaan van kwetsbaarheid voor verslaving speelt het soms een rol. Hè. Heel wat mensen met een verslaving zijn niet alleen genetisch voorbeschikt, maar hebben ook soms in hun jonge jaren belastende ervaringen gehad. Hè. Moeilijke opvoedingssituaties, een gezin met veel moeilijkheden, geen gezin. Belastende jeugd- of kindervaringen noemen, die erg voorbeschikken om later met verslavende middelen in de problemen te komen. Wanneer mensen een verslavingsprobleem ontwikkelen, hè, dan heeft dat zeker impact op de mensen rondom hen. Hè. Er gebeuren incidenten, mensen hebben het daar moeilijk mee, partners, familieleden spreken de betrokkenen aan, er zijn allerlei reacties. Minimaliseren, ontkennen, discussies, misverstanden, kwaadheid, veroordeling tussen mensen. Dat durft soms heel, heel erg verzuurd geraken, heel erg moeilijk gaan. Tegen het moment waarop mensen in therapie komen, is er vaak heel wat gebroken al. Hè? Het gebeurt heel vaak dat we mensen in opname krijgen, pas in opname krijgen als heel wat relaties verbroken zijn, als mensen feitelijk al een hele tijd alleen leven, weggeknipt van hun naasten en dierbaren, of zo lijkt het dan toch. Hè. En dus in dat herstel zijn mensen niet alleen met zichzelf bezig, ik moet stoppen met mijn gebruik en fysiek beter worden en terug een uitweg zien, maar gaat het ook heel vaak over relaties herstellen, hè. En kijken tot op welke hoogte dat dan nog mogelijk is. En daarbij is het dan belangrijk dat mensen een stukje naar zichzelf kunnen kijken, zich kunnen verplaatsen in de anderen. Wat heeft dat voor hen betekend dat ik het zo moeilijk had of een aantal problemen heb veroorzaakt of meegemaakt? Maar helpt het soms ook dat we anderen, familieleden of partners, of helpen kijken naar verslaving als iets wat niet zomaar iets van kwaaie wil is, hè, waar mensen moreel in de fout gaan en alleen maar stoute dingen doen of verkeerde dingen doen, alsof ze alleen maar een roes en een plezierig gevoel opzochten. Hè. Nee, er zijn heel wat andere aspecten aan die verslaving. Hè. En ook factoren die maken dat zelfs als mensen dat goed beseffen, ik heb een verslaving, ik wil hier vanaf, dat het ook nog niet zo simpel is om daarin te lukken. Hè. Kijk al maar naar het gewoonteaspect, die automatisme die we daarnet besproken hebben. Heel veel mensen zijn overtuigd dat het moet stoppen en stellen desondanks vast dat ze in snelheid genomen zijn. Als je daar van buitenaf naar kijkt, dan denk je, ja, dat kan toch niet. Hè. Aan de ene kant zeg je, ik wil nuchter leven en een uur later heb ik gezien dat je gebruikt hebt. Dat klopt toch niet? Wel ja... Dat is wat verslaving net zo moeilijk maakt. En het is ook belangrijk dat we familie, naasten, betrokkenen, van de betrokkenen, daar een stukje mee in meenemen van hoe kan je dat dan verstaan en hoe kan je daar begrip voor hebben en hoe kan je dan toch nog blijven steunen en ook voor jezelf als naaste, als partner, ook voor jezelf genoeg zorg hebben. Want dat is het meest belangrijk. Je moet zelf als naaste ook overeind kunnen blijven.
Het zijn wel heel veel ballen in de lucht die je in de lucht moet houden als je zo'n therapie volgt, hè?
Dat klopt. Als we therapie organiseren daarvoor, hè, wat we bijvoorbeeld in het ziekenhuis doen, dan is dat een multidisciplinair team dat daarmee bezig is. Hè. Van artsen, psychologen, maatschappelijke werkers, mensen die met zingeving bezig zijn, mensen die met fysieke gezondheid bezig zijn of revalidatie bezig zijn. En dat is gericht op de cliënt die, of de patiënt die bij ons komt. Maar we proberen ook zeker aandacht te hebben voor familie thuis, voor kinderen thuis. Als je dat op je eentje wil proberen, dan is dat een hele lastige klus vaak. Hè. Goed, als de dingen nog niet al te wurgend aanwezig zijn, dan kan je wel wat tijd nemen om daar in stapjes door te gaan. En een heel aantal mensen zijn bijvoorbeeld dan erg geholpen met het zien van een therapeut regelmatig of naar een zelfhulpgroep gaan, waar mensen de weg die ze zijn voorgegaan kunnen uitleggen en waar je ook steun kan krijgen van mensen die hetzelfde al eens gedaan hebben. Dingen zoals de AA of de NA of SOS Nuchterheid zijn allemaal initiatieven van zelfhulpgroepen waar mensen ook in geholpen kunnen worden.
Ja, het is een heel traject. En ik zou nog even willen stilstaan bij de tweede M, dat is mens. Maar dat is voor na de muziek.
Daar in de verte straalt de ster. We gaan er naartoe, maar het is nog zo ver. De wolken ontnemen het zicht af en toe. Dorst en honger, we worden moe. Het is zwaar, de moed zakt weg. Herinner je dan wat er is gezegd? Het leven op aarde is kwetsbaar en boos, maar nooit en te nemen uitzichtloos.
U hebt beloofd, morgen zal ik er zijn. U maakt ons hart bereid. Wij zien verlangend op verwachting naar u uit. Licht dat ons verschijnt. Ons van de nacht bevrijdt. Wij hopen, wij geloven. Morgen zal u er zijn. Het is guur, donker en koud. Maar niets dat ons nog tegenhoudt. Laten we hier nu niet stil blijven staan. We weten toch waar we heen gaan.
U hebt beloofd, morgen zal ik er zijn. Heer, maak ons hart bereid. Wij zien verlangend, vol verwachting naar u uit. Licht dat ons verschijnt. Ons van de nacht bevrijdt. Wij hopen, wij geloven. Morgen zal u er zijn. O wijsheid. O Adonai, wortel van Isaï, sleutel van David, morgen dageraad,
koning van de volken, Immanuel, o Immanuel.
Beloofd, morgen zal ik er zijn. Heer, maak ons hart bereid. Wij zien verlangend, vol verwachting naar u uit. Licht dat ons verschijnt, ons van de nacht bevrijdt. Wij hopen, wij geloven. Morgen zal u er zijn.
En welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag in deze uitzending van de Kinderen van het Licht zijn we in gesprek met dokter Peuskens. Ja, dokter Peuskens, ik zou heel graag willen stilstaan bij de tweede M, mens. U had het daar juist ook over in die multidisciplinaire zorg, dat er ook een groep bezig is dan met eerder zingeving. U heeft ook gezegd, een verslaving is een soort dwang. Verslaafde mensen doen dat niet voor hun plezier. Is er eigenlijk nog een vrije wil als je zwaar verslaafd bent?
Ja, dat is een interessante kwestie. Hè. De vrije wil zoals we die allemaal, hoe zou ik zeggen, uit onszelf zouden bedenken, van uiteindelijk doe ik alleen maar dingen waar ik zelf akkoord mee ben. Ik beslis zelf wat ik doe. Dus ja, kijk naar iemand met een verslaving, als die veel drinkt of veel sigaretten rookt, of, dan is dat omdat hij daarvoor gekozen heeft. Hè. Wel, daarvan denken we dat dat niet helemaal klopt. Hè. Ja, we kunnen in ons hoofd een aantal beslissingen nemen, we kunnen nadenken over een aantal opties die het leven biedt en daar beredeneerd, afgetoetst aan een aantal waarden, eventueel beslissingen innemen. Maar heel veel van ons dagdagelijks gedrag is niet zo wel overwogen en passeert in ons brein via een ander circuit waar we niet bovenop zitten of waar we pas achteraf naar kijken. Die gewoontes zoals, hoe zou ik zeggen, neuspeuteren of nagelbijten, daar betrappen we ons achteraf op. Hè. Als we het al bezig zijn, denk, daar doe ik het weer. Hè. En verslaving heeft ook die aspecten in zich. Hè. Dat betekent dat je rond dat gedrag, hè, dat automatisch gedrag, dat je lang aangeleerd hebt, ingeslepen hebt en dat eigenlijk bijna vol automatisch gaat, hè, dat komt op gang wanneer de gelegenheid er is. Het schema, het circuit om dat te doen ligt al klaar. Hè? Het kanaal is al gegraven. Dus dan ben je heel snel aan het uitvoeren van die handeling. En ga je achteraf soms moeten vragen, daar heb ik het weer gedaan. Hè? Daar heb ik me weer laten vangen. En dat betekent ook dat als je dat wil aanpakken, of als je dat wil voorzien, dat je niet alleen met je grote voornemens, met je vrije wil een keuze moet maken, maar je moet eigenlijk die vrije wil een handje helpen door risicosituaties te helpen voorkomen. Hè. In het geval van onze derde versnelling in de wagen, hè, misschien kan je dan beslissen, als je dat echt heel belangrijk vindt, van niet meer in de wagen te stappen en je leven zo grondig om te buigen dat je niet meer aan zo'n terugval kan toekomen. En praktisch betekent dat voor mensen met een verslaving dat zij vaak hun leven grondig gaan veranderen. Dat zij andere dingen doen in hun vrije tijd. Dat zij andere kameraadschappen gaan opbouwen. Dat zij eigenlijk een heel ander leven gaan uitbouwen om nuchter te leven.
En dat nieuwe leven uitbouwen is uiteraard zeer belangrijk. Is dat iets waarbij de verschillende therapieën sowieso mee helpen van A tot Z? Of is dat iets wat je uiteraard zelf aan moet werken met wat hulp? En dan is tijd om te vliegen? Of is er echt, wordt er een traject voorgesteld van als je klaar bent?
Wel, een residentiële therapie, een behandeling in een ziekenhuis, is heel kostelijk, is heel duur. Hè, voor de mensen die het meemaken, qua tijd, qua financiën. Het is ook voor de maatschappij een hele dure bezigheid. Dus dat is een aanzet. Hè, waar mensen een aantal van die aspecten uitgelegd krijgen, leren appreciëren, leren verstaan. En waarmee ze ook op gang gebracht worden. Maar ja, daar is een leven werk aan eigenlijk. Hè. Dat is niet onprettig. Hè. Heel veel mensen ontdekken daar van alles in. Hè. Kunnen week na week en maand na maand daar dingen over vertellen die ze zelf verrijkend vinden. En dus dat onderhoudswerk daarbij, hè, dat gaat vaak heel goed als je dat kan blijven toetsen met iemand, met een therapeut, in een groep, in een zelfhulpgroep bijvoorbeeld. En dat is ook een stuk waarvan ik denk zelf dat het weinig mens gegeven is om dat zelf heel levend te houden. Hè. Na verloop van tijd, als je ja, een tijdje een aantal stappen gezet hebt en dan wordt dat het nieuwe normaal en dan lijkt het allemaal vanzelfsprekend en dan beginnen mensen wat blind te worden voor risico's, terwijl mensen die blijven spreken daarover, hè, hun gedachten delen met een therapeut of met lotgenoot of zo, hè, die blijven alerter voor dingen, hè, en leren ook dat het succes van die verandering niet vanzelfsprekend te vinden. Ik vind dat een van de krachtige dingen die mensen met een verslaving die het goed stellen heel erg voor hebben op gemiddelde mensen, hè, dat zij heel erg alert blijven voor om de dingen niet alledaags of vanzelfsprekend te vinden. Dat zij genoegen leren halen uit alledaagse of schijnbaar alledaagse dingen, omdat zij die bijzonder blijven vinden, omdat ze daarover blijven spreken.
Ja, en kan me zeggen, hè, want u zegt juist een beetje voorsprong op ons, bij wijze van spreken. Iemand die echt uit een verslavingsproblematiek geraakt, dat is toch wel straf. Dat is ergens toch sterk.
Dat is sterk en dat zijn eigenlijk altijd knappe verhalen die mensen daarover kunnen vertellen. Als ze dat bereiken, hè, als ze daar dan in geëvolueerd zijn. Dat is altijd heel boeiend om te beluisteren. Dat is ook heel inspirerend voor mensen die aan het begin van zo'n traject staan. Hè, dus dat is heel krachtig. Dat proberen we ook wel in te zetten in therapie. Hè. Dat mensen die al eerder zijn geweest en een aantal maanden of jaren verder staan, kunnen komen getuigen. Dat is ook de kracht van zelfhulpgroepen, hè, waar je samen zit met mensen die al een stuk van die weg afgelegd hebben en ja, kunnen uitleggen dat gewoon op die weg blijven doorgaan, alert blijven, maar wel doorstappen, hè, dat op den duur eigenlijk positieve dingen oplevert. En dat is fantastisch vaak. Ja.
Ja. Zingeving, heeft dat een belangrijke plek bij zo'n trajecten? Dat ze opnieuw, om ook te zeggen, een zingeving krijgen in hun leven? We hebben verhalen gehoord van verslaafden die echt op straat hebben geleefd, niks meer hadden. Alles terug hebben opgebouwd, prachtige verhalen ook. Zingeving moet toch ergens een heel belangrijk punt zijn?
Dat is het zeker, denk ik. Hè. Dat zijn de, wow, hoe moet je dat zeggen, in de woelige zee, de vuurtorens in de verte, waar je op kan richten. En daar, in de therapie die we in het ziekenhuis aanbieden, laten we mensen de kans om daarover na te denken. Welk zijn dan die belangrijke waarden of dingen die ze echt zelf belangrijk vinden, waar zij op willen blijven sturen? Hè? Dat kunnen bepaalde ethische waarden zijn, dat kunnen bepaalde ambities zijn die ze willen nastreven. Hè? Voor sommige mensen zijn dat dingen op termijn van een jaar of een paar jaar. En dat kunnen dan dingen zijn als terug een dak boven hun hoofd hebben of een opleiding afwerken. Maar dat kunnen ook ethische dingen zijn, zoals er weer kunnen zijn voor je familie of kunnen zorgen voor je kinderen of zo'n ding. Hè. Daar wordt zeker heel erg werk rond gedaan. En dat zijn dingen die niet zomaar ineens verwezenlijkt zijn, maar die wel helpen om wanneer je het moeilijk hebt om op koers te blijven en te kunnen denken van oké, als ik dit volhoud, dan zet ik stappen op mijn pad richting deze ambitie of deze waarden.
Ja, en dat is misschien te kort door de bocht om dat zo te vragen, hè? Want we hebben het gehad over het feit dat eigenlijk heel veel bij een verslaving gebeurt ook in de hersenen. Kunnen we het problematiek verslaving dan zeggen dat het een hoe moet ik het zeggen, hersenproblematiek is te vreemd verwoord, maar dat het echt iets in je hoofd is?
Wel, het is een... volgens sommigen is het... het is zeker een soort hersenziekte, hè, ten verandering in de hersenen. We zijn er wel van afgestapt om te denken dat het een soort schade is. Dat is het niet. Het is een soort overleerd zijn van een aantal processen. En die mechanismen krijg je niet zomaar weg. Maar het is niet dat de hersenen daardoor dramatisch beschadigd zijn. Hè. Natuurlijk, door het een hersenziekte te noemen, wijs je naar de hersenen alsof daar alles moet gebeuren. Maar het is natuurlijk ook een lichamelijk probleem, hebben we al stukjes over gezegd. En het is ook een sociale problematiek. Het is dus biopsychosociaal. Hè. Je kan dat sociale aspect daarvan, hè, hoe dat weegt op relaties, en kan je er niet zomaar van afpellen eigenlijk. Dus het zijn al die dingen samen. Hè. Dus als je verslaving goed wil aanpakken, moet je eigenlijk al die verschillende facetten op een of andere manier samen in therapie wat kunnen behandelen. Door kort door de bocht te gaan, hè, ga je altijd interessante dingen kunnen doen, maar ga ook altijd blinde vlekken laten die zich later soms gaan wreken. Dus daarom, hè, is een behandelteam vaak multidisciplinair samengesteld. En ga je voelen dat mensen in de ene fase veel belang hechten aan bepaalde aspecten en een paar maanden later veel meer met andere dingen gaan bezig zijn. Dus het is goed dat kan, hè, in therapie.
Ja. En u heeft het daarnet gezegd, bij het begin van ons gesprek, er heerst een stuk minder taboe op verslavingen als vroeger. Hè. Vroeger werd er eerder gezien van oei, amai, hè, zeg, zie, die zit daarmee. Nu wordt daar toch wel een stuk opener in overgesproken. Hoe belangrijk is het om al die taboes te doorbreken, dat mensen die stap zetten naar hulpverlening voor hun eigen goed en voor hun gezin, hun familie en omgeving?
Wel, daar wordt zeker wat meer over gesproken. En rookverslaving, daar krijgt iedereen applaus voor als je dat begint aan te pakken. Hè. Bij de andere verslavingen en je bekennen op verslaving is het toch nog... Het is nog niet helemaal weg, hè, dat taboe. Het blijft door heel wat mensen als een soort zwakte gezien worden. Je bent met alcohol in de problemen gekomen en andere mensen kunnen nog wel een glas drinken en hebben geen grote problemen, dus wat doe jij dan verkeerd? En dus, het blijft toch wel beladen. Mensen blijven zich daarvoor generen. Het is belangrijk om erover te spreken, liefst zo vlug mogelijk, omdat die, zoals daar straks gezegd, de mechanismen die ontwikkelen zich over tijd. Het begint met kleine incidenten en het is door de herhaling van gebruik en het langdurige gebruik dat de patronen zich inslijpen en dat gedragingen zich automatiseren en die eigenlijk aan de wilskracht beginnen ontsnappen.
Mm-hmm. En zo'n actie is gelijk, ik denk dat het Dry January is, hè, een maand niet drinken. Zijn dat, soms wordt het een beetje op een ludieke manier gebracht, bepaalde acties. Is dat een goede stap naar een juiste richting, of is het...
Wel, ik denk het wel. In België heet dat Tournée Minéral. Het is februari dat we daarvoor kiezen. Dat is een initiatief dat al een heel aantal jaren loopt. En dat is heel... Ja, heel effectief geweest om mensen te helpen nadenken over hun patroon van alcoholgebruik, om het ter sprake te brengen. En heel wat mensen die daaraan meedoen, zijn mensen die van zichzelf vinden dat ze geen alcoholprobleem hebben. En dan zich opleggen van die maand eens mee te doen. En dan na enkele dagen al merken van, nu is het een feestje. Oh, 14 februari valt hier in die maand. Dat is wel vervelend. Hoe gaan we dat dan doen? En dan is er een gesprek over hoe belangrijk is die alcohol nu bij wat we gaan doen, hoe wij samen zijn. Kan ik dat dan missen? Kan ik dat dan niet missen? Dat is zeker interessant. Heel wat mensen die regelmatig alcohol gebruiken en die Tournée Minéral meedoen, kunnen na een aantal weken vaststellen dat zij beter slapen, zich beter voelen, meer energie hebben en moeten achteraf zeggen van tja, ik wist niet dat die alcohol toch ook in mijn leven toch die betekenis had. Hè. Ik luk hier wel in, maar ik zie nu wel dat toch al woog of in hoe ik functioneerde. En dan maakt dat een heel aantal mensen daardoor bewuster, alerter, minder alcohol gaan gebruiken, ook na die periode. Dus die Dry January of Tournée Minéral zien we niet als een oefening van een wedstrijd. Ik ga eens bewijzen dat ik het kan en dan doe ik weer voort zoals vroeger. Het is vaak iets dat mee wat insluipt in een wat veranderde levensstijl om bewuster en daardoor voorzichtiger met alcohol in dit geval dan om te gaan.
Hebben wij dan allemaal last van onbewuste verslavingen ergens?
Ik denk dat we allemaal vatbaar zijn voor verslavingen. Alcohol is nu een voorbeeld dat we net besproken hebben, maar dat er allerlei andere mechanismen zijn die op ons afkomen. Hè. De sociale media, smartphones, die vragen van ons heel veel tijd, veel aandacht. En dat is tijd die we ook anders niet meer kunnen besteden. Hè. Als we op dat toestel zitten te kijken, als we filmpjes zitten kijken, als we een paar uur zitten te scrollen van het een naar het volgende, dan hebben we misschien de tijd wel omgebracht, maar hebben we niks anders gedaan. Hè. Ja, en daar worden in de mediawereld mensen voor betaald. Hè? Hoe meer views, hoe meer reclameinkomsten enzovoort. Dus daar zit een verdienmodel achter. Dat werkt erg goed aan die kant. Voor mensen kost het tijd. En tijd die ze aan betere, grotere, andere dingen hadden kunnen besteden. Hè? Dat prettig tijdverdrijf is en wel eens kan, allicht. Maar heel wat mensen beginnen ons te zeggen van ja, dat slorpt tijd op. Ik ben te veel aan het scrollen. Ik ga die apps misschien wel proberen te verwijderen. En we zien dat heel wat van die technologische mogelijkheden zorgen dat er uit ons tijdsbudget dingen weggenomen worden die we anders niet zomaar lieten gebeuren. Zelfs tv kijken, waar je nu op bestelling of online kan kijken en kan doorklikken naar de volgende aflevering. Woorden zoals binge-watchen, dat bestond vroeger niet, hè. We hadden allemaal te wachten tot er volgende week een nieuwe aflevering kwam. Hè. Tegenwoordig zien we mensen vermoeid opstaan omdat ze te lang naar Netflix hebben gekeken. Hè. Is dat dramatisch? Nee, maar het is wel een dynamiek van, ja, van prikkeling, van cliffhangers en dan ook zelf de kracht of de mogelijkheid hebben door op de knop te duwen om door te gaan. Dus je bekrachtigt eigenlijk jezelf door iets te doen. Hè. Je beloont jezelf door iets te doen en dat is een heel verslavende dynamiek als je wil.
Ja.
Dat een soort iets kunnen doen dat in je hoofd een soort prikkeling geeft wat leuk is, hè. Dat kan je heel erg bezighouden. En de beste series, de beste film, de beste spelletjes, die hebben dat soort dynamiek in zich. Dat heeft me geleerd. Hè? De technologie staat tamelijk op punt. Hè? Als je mensen wil vasthouden, dan is dat wat je moet doen. Snel genoeg, dikwijls genoeg, ze iets laten doen waarvoor ze iets terugkrijgen. En dan hou je ze eigenlijk bij. Hè? En daar zijn we allemaal vatbaar voor, denk ik. Hè?
Mm-hmm.
Niet omdat we dat zo waardevol vinden, want achteraf staan we erop te kijken. Van, waar is mijn tijd naartoe? Hè? Maar in het moment zijn we daar eigenlijk wel in die gewoonte snel verleid. En dat is hoe die technologie misschien wel een van de uitdagingen van de toekomst wordt. Hè.
Ja, ik denk dat we daar uren over verder zouden kunnen spreken, want ja, technologie hè, is altijd gelinkt aan vooruitgang. Maar ergens op sommige vlakken kun je toch wel zeggen dat er veel valkuilen zijn, waardoor het eerder op sommige vlakken een achteruitgang is. Alleen, je hoort soms gezinnen, ouders zeggen van ja, mijn kinderen spelen niet meer buiten, die gamen. Er wordt daar ook toch wel veel over geklaagd.
Er wordt veel over gesproken, denk ik. En sommige games brengen ook wel inzichten mee en een aantal redeneerkansen. En er zijn ook games die echt gemaakt zijn om educatieve doelen te bereiken en zo. Maar de meest beklijvende games, hè, en in de gamewereld maakt men soms reclame met kom dit spel spelen, dit is het meest verslavende spel ooit, dus kom alsjeblieft beginnen spelen. Een beetje pervers is dat eigenlijk. Hè? Maar dan bedoelt men eigenlijk mee dat die games zo beklijvend zijn dat die je moeilijk gaan loslaten. Hè? Ja, die zijn dan goed gemaakt. En het minste dat je daaraan investeert is tijd. Hè? Als je tijd om te brengen hebt, is dat prima. Hè? Als die tijd die je verliest ten koste gaat van andere doelen in je leven, een opleiding te kunnen volgen, sociale contacten, ja, dan durft dat problematisch worden. En zo zien we dan ook een aantal gedragsverslavingen ontstaan, waar het investeren in dat ene gedrag, het is dan niet middelen gebruiken, maar games spelen of koopjes najagen, waar die dingen heel kostbaar worden en andere domeinen in het leven gaan verdringen. En dat is technologie die dan niet helemaal meer ten dienste staat van ons. Men heeft die technologie zo goed uitgekiend dat ons aanspreekt op een ander niveau dan alleen bewust wel overwogen, maar ook ons primitievere brein dat belust is op kleine voldoeningen, kleine kicks, hè, door dat systeem aan te spreken.
Ja, dan wil ik het nog kort hebben over preventie, dokter Peuskens. Hoe belangrijk is het om, hè, want we horen drugsgebruik bij de jeugd stijgt, sociale media bij de jeugd, vlogs, sociale media, TikTok, dat soort dingen, heeft allemaal een veel belangrijke plaats. Hoe belangrijk is het om preventie te voeren bij de jeugd?
Extreem belangrijk, denk ik. Daar wordt de kiem gelegd voor verslaving. We weten al langer dat uit de chemische verslavingswereld, dat hoe jonger mensen beginnen met gebruik, hoe groter de kans is dat ze in een verslavingsprobleem terechtkomen. Daarom is het fantastisch dat we al zoveel jaren geleden minimumleeftijd voor alcohol hebben opgelegd. We zouden dat graag van 16 naar 18 nog zien opschuiven, zoals in de meeste landen van Europa. België blijven daar wat achter, maar alvast die stap is heel erg belangrijk geweest. Naar de andere verslavende dingen toe, hè, games en internet en multimedia. Ik denk, ja, het blijft belangrijk van te bedenken dat jongeren een brein hebben dat heel erg aangesproken wordt door die dingen. Dus een breed alternatieve dingen aanbieden, andere manieren van zich ontspannen, andere manieren van te leren aanbieden, belangrijk is. Jongeren weerbaar te maken, om dingen die zij niet prettig vinden, niet leuk vinden, of om die te leren weigeren. Dus skills om niet te moeten meedrinken, niet te moeten meeblowen, ook al doet de rest van de groep dat of zo. Die stevigheid die jongeren helpen geven zal belangrijk zijn. Hè. Of we iedereen urenlang les moeten geven over de gevaren van alle drugs, misschien niet, maar zo weerbaar maken en leren intunen op gezonde activiteiten en bezigheden en genoegens. Dat lijkt me superbelangrijk, ja.
Dank je wel, dokter Hendrik Peuskens, om op onze vele vragen antwoord te geven. En zo begrijpen we toch een klein beetje beter hoe toch wel heel complex de verslavingsproblematiek is.
Oké, graag gedaan.
Als ik naar de bergen kijk,
dat ik moet gaan. Dan voel ik mij een kwetsbaar mens. Waar komt mijn hulp vandaan? Als ik naar de bergen kijk, de diepte van het dal, dan voel ik mij een kwetsbaar mens. Wie vangt mij als ik val? Onze Heer die alles maakte, de schaduw op ons pad, blijft met ons verbonden. Hij waakt bij elke stap. Onze Heer die alles maakte, beschermen voor altijd. Waar wij gaan en komen, hij blijft in eeuwigheid. Zicht ontbreekt. Wie ziet mij als ik zoekend ben naar wat mijn richting geeft? Wie gaat met mij door het dal, het donkerst van de nacht? Wie hoort mij als ik
beste luisteraars, graag wil ik jullie twee getuigenissen voorlezen. Een getuigenis van Sebastian Rode en een andere getuigenis van Verushka.
Getuigenis van Sebastian Rode. Mijn naam is Sebastian. Ik was jarenlang drugsverslaafd en ben nu 15 maanden in de fazenda. Ik was nog erg jong toen ik de drugs ontdekte. Toen ik amper 12 was, kreeg ik voor het eerst een waterpijp, aangeboden. door twee vrienden. Het was mijn eerste kennismaking met cannabis. Toen ik de zogenaamde onschadelijke cannabis probeerde, besefte ik helaas niet dat ik een van degenen was die onmiddellijk verslaafd zou raken aan het spul. Vanaf dat moment rookte ik elke dag wiet en steeds meer. Mijn prestaties op school gingen achteruit en ik diende zelfs van school te veranderen. Thuis ging het helemaal mis. Ik had het ene conflict met mijn ouders na het andere. Ze tolereerden mijn drugsgebruik zeker niet. Op mijn 15e probeerde ik op een feestje voor het eerst de designerdrug speed. Dit sprak mij nog veel meer aan. Ik vond de kunstmatig gecreëerde gevoelens van geluk werkelijk fenomenaal. Mijn humeur was beter dan ooit. Ik vond iedereen en alles wat ik deed leuk. Ik was nog nooit zo gelukkig en tevreden geweest. En natuurlijk betekende deze positieve ervaring met deze drug dat ik mijn handen er niet vanaf kon houden. Vanaf dat moment nam ik ook elk weekend ecstasy, LSD en cocaïne. Gewoon alles wat ik te pakken kon krijgen. In die tijd dacht ik altijd dat ik niet verslaafd was en zeker op elk moment zou kunnen stoppen. Ik wilde het gewoon niet. En ik kwam nu regelmatig in alle clubs in de stad. Altijd op stap met ecstasy of iets anders op zak. Dat was mijn leven. Ik leefde van het ene weekend naar het andere en wat ertussen zat interesseerde me hoegenaamd niet. Werk kon mij niet schelen. Daar was ik toch nooit gelukkig. Mijn enige geluk was drugs. Mijn beroepssituatie veranderde toen ik 18 was. Ik stopte met mijn stage en ging terug naar school. Ik werkte ook in het weekend, waardoor het mij te veel werd om de hele tijd in clubs rond te hangen. En ik begon om te gaan met een ander publiek, waar ze jammer genoeg regelmatig heroïne gebruikten. De eerste keer snoof ik het. Injecteren vond ik walgelijk en heel moeilijk. Ik was zelfs bang voor naalden, moet ik toegeven. En ik realiseerde mij niet echt dat ik op weg was naar lichamelijke verslaving. De periodes tussen nuchter zijn en gebruiken werden steeds korter. En heroïne verdrong geleidelijk alle andere drugs, alle interesse. In feite verdrong het alles in mijn leven. Ik investeerde elke cent die ik had in heroïne. Tijdens mijn eerste lichamelijke ontwenningsverschijnselen dacht ik dat het de griep was, totdat een vriend me zei dat het de heroïne was, maar het was te laat om te stoppen. Ik was verslaafd. Na 2 jaar ging ik naar mijn eerste verplichte therapie en ik zat toen in een proeftijd. Na de therapie bleef ik een paar maanden clean. Maar clean zijn werd eigenlijk steeds meer een last voor mij. Ik was niet gelukkig en tevreden zonder de drugs. In de afgelopen 7 jaar heb ik 4 keer een therapie ondernomen en 12 ontwenningskuren in klinieken ondergaan. Ik ben steeds teruggevallen. Telkens als ik stopte met het nemen van drugs, voelde ik een enorme leegte in mijn hart die ik werkelijk met niets kon vullen. Vorig jaar ben ik begonnen aan een nieuwe poging om clean te worden. Mijn moeder vertelde mij over de fazenda en ik besloot om erheen te gaan. Na al mijn mislukte therapieën wilde ik iets nieuws proberen. En toen ik daar aankwam, voelde ik mij in het begin behoorlijk slecht, omdat ik interferontherapie kreeg voor mijn hepatitis C. Het was niet alleen de therapie waar ik last van had, maar ook het opgeven van sigaretten. In plaats daarvan moest ik nu 8 uur per dag werken en zelfs bidden en kerkdiensten bijwonen. Ik had geen vaste dagelijkse routine meer. Het was erg vermoeiend voor mij om dit alles opnieuw te moeten leren. Mijn eerste werkgebied op de boerderij was de varkensstal. Maar het verzorgen van de dieren vervulde mij met vreugde. Zien hoe ze opgroeiden, verantwoordelijk zijn voor andere levende wezens. Ook al waren het maar kippen en varkens, ik kreeg toch het gevoel dat ik iets zinvols deed. Ik was nodig. In mijn vorig leven was ik alleen maar een probleem en een last voor iedereen. En na een tijdje stelde ik mij open voor de gemeenschap. En in het begin was dat heel ongewoon en moeilijk voor mij om met drie anderen op één kamer te slapen. De vele jaren dat ik verdoofd rondliep, heeft mij doen ontwikkelen tot een eenzame vechter. Altijd met getrokken vuisten en een grote egoïst. Het idee van gemeenschap met anderen samenleven was mij compleet vreemd geworden. En tijdens mijn jaar heb ik geleerd om van mijzelf en van anderen te houden. En dit heb ik te danken aan het woord van God. Het leven op de fazenda gaat om het woord en de dagelijkse praktijk van het beminnen van onze naasten. Dat is de sleutel tot een leven zonder verslaving. En dit gaat altijd, als je je ervoor openstelt en het oprecht probeert te beleven. En het is moeilijk om van een wereld vol afwijzing, haat en angst over te stappen naar een wereld vol hoop, acceptatie en liefde. En het heeft even geduurd voordat ik besmet was met liefde, maar het is uiteindelijk gelukt. Ik heb u verteld over de leegte in mijn hart en hoe ik die met niets kon vullen. Wel, op de fazenda slaagde ik erin om mijn hart met liefde te vullen en die nieuwheid in mij te laten groeien. En deze is nu zo sterk dat ik het oude kan loslaten en werkelijk vreugde kan ervaren.
Thank you. neu deinen Geist. Du bist unser Gott, der Heilung bringt, Licht des Lebens, das das Dunkel durchdringt. Licht des Lebens, das Dunkel durchdringt. Licht des Lebens, das
Getuigenis van Verushka. Mijn naam is Verushka. Ik ben 25 jaar oud en ik ben in Parijs geboren uit Russische ouders. De omgeving waarin ik opgroeide was erg artistiek en veel eisend. Mijn ouders waren niet getrouwd en hadden zelf nooit een gezin gehad. De sfeer thuis was moeilijk en gespannen. We hadden veel geldproblemen en er was vaak geweld. Mijn vader was altijd maandenlang weg. Toen ik 3 jaar oud was, stond ik voor het eerst op een theaterpodium. En tot mijn 22e heb ik veel en over de hele wereld modellenwerk gedaan. Toen ik 15 was, ben ik van school gegaan en uit huis gegaan. Daarna leefde ik bij vrienden, op straat en in psychiatrische inrichtingen. In die tijd heb ik verschillende levens geleefd. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit van mezelf heb gehouden. Ik had nooit de kracht gevoeld om iets goeds in deze wereld te zijn of te brengen. Al heel vroeg begreep ik dat deze mode- en filmwereld niets voor mij was. Maar de druk was te groot om het los te laten en dus bleef ik werken. Ik had geen beschermde en veilige schouder die voor me zorgde. Mijn ouders waren zelf verloren in dit leven, terwijl ik leefde tussen mode en misdaad. Ik was 10 jaar verslaafd aan heroïne en cocaïne, maar elk jaar kwam er een nieuwe verslaving bij. De moeilijkste fase in mijn leven begon in 2004, na de dood van mijn vader. Ik was 20 jaar oud en woonde in Canada. Op dat moment kon ik het niet meer aan en liet ik alles achter. Mijn baan, mijn vrienden, mijn vriend, mijn flat, om de straat op te gaan. Ik had gewoon de kracht niet om te blijven vechten en een normaal leven te leiden. Tegelijkertijd ontdekte ik de familie van mijn halfzus en mijn vaders eerste vrouw. Ze zorgden voor me en stuurden me verschillende keren naar een afkikkliniek. Maar ik was te bot en te wild. Uiteindelijk gaven ze me een ultimatum. Of ik ga voor een jaar naar de fazenda in Brazilië, of ik mag mijn neefje niet meer zien. En ik ging, maar zonder het echt te willen. Na 7 zware maanden wilde ik het jaar afbreken en naar huis gaan, maar toen nodigde de verantwoordelijke me uit om mijn herstel in Duitsland af te maken. Eerst zei ik nee, maar op de terugweg was ik plotseling vervuld van licht en vertrouwen. Ik voelde dat mijn toekomst daar lag. Ik ben 4 maanden in Riebend gebleven en heb toen een maand voor het einde van mijn jaar opgezegd. Na veel ruzie en 1000 gesprekken met de verantwoordelijken ben ik vertrokken. Ze zeiden dat ik niet langer in mijn hol kon blijven, in de huid van de oude Verushka. Ik moest verder, nieuwe stappen zetten. Maar daar wilde ik niks van weten. Op een vrijdagavond ging ik naar het huis van een vriend in Berlijn. En we hebben de hele nacht gefeest. Het was echt zo cool. Maar toen ik de volgende dag wakker werd, voelde ik duidelijk dat als ik niet terugging naar de fazenda, ik dood zou gaan. En voor het eerst in mijn leven voelde ik dat ik wilde leven. 2 weken later begon ik aan een nieuw jaar van herstel. En ik realiseer me nu dat ik het eerste jaar nodig had om mijn lichaam te reinigen en het tweede om mijn ziel te reinigen. Ik heb veel geleden in die 2 jaar. Ik dacht dat er nauwelijks goedheid en liefde was. Ik kon niet geloven dat iemand zichzelf van God noemde en goed wilde doen, maar ik leerde mensen te vertrouwen. De vriendelijke en zachte aard van zusters veranderde mijn mening. Vooral van zuster Marilyn. Ik ging een keer naar haar toe, huilde en verontschuldigde me voor mijn wantrouwen en twijfels over haar. Vanaf dat moment bouwden we een diepe relatie op en daarna met mijn leiders en de andere meisjes. Ik kon steeds opnieuw beginnen, geloven en voelen dat Gods liefde oneindig en grenzeloos is. Mijn eerste ervaring met Gods woord was een dag waarop ik niet in het werkhuis wilde werken, maar in de tuin. Julia kwam naar me toe om me terug te brengen naar mijn werkplek. Het liefst was ik weggelopen. Nijdig ging ik naar het bos, maar toen herinnerde ik me het woord. Wees trouw in de kleine dingen. Het was duidelijk in mijn hoofd. Trouw zijn in de kleine dingen betekende terug naar mijn werk, terug naar het werkhuis. Voor het eerst begreep en beleefde ik het woord. Op een keer was mijn moeder een hele week bij me op bezoek. Onze relatie was moeilijk. Maar op een avond in de kapel besefte ik dat ik ook een moeder in de hemel heb. Maria. En dat ik naar haar kan kijken als rolmodel. Opeens was alles makkelijker en mooier en was ik minder bang voor het leven. Maria, voor mijn naaste, trouw, discreet, volhardend om Jezus in ons midden ter wereld te brengen, werd nu mijn grootste verlangen en ik herinnerde me deze ervaring 6 maanden later, toen ik hoorde dat mijn moeder aan kanker stervende was. Nog een maand voor het einde van mijn jaar verliet ik de fazenda, maar deze keer met de zegen en de aanwezigheid van mijn leiders. Ik had de mooiste ervaring van mijn hele leven. Ik werd de moeder van mijn moeder. Ik voedde haar, waste haar en kleedde haar aan. Ik vocht met de dokter om haar in vrede te laten sterven. Ze wilde haar sterke medicatie geven, zodat ze nog een paar maanden had kunnen leven, maar ze had besloten om vredig te sterven en ik steunde haar beslissing. Het moeilijkste was om haar dood te vragen uit liefde voor haar, ook uit liefde voor mij. Zonder vertrouwen in Gods wil zou ik deze ervaring niet hebben overleefd. 1,5 maand later, op mijn verjaardag, stierf mijn moeder in het ziekenhuis. Op die dag had ik een toelatingsexamen aan een universiteit voor geschiedenis en kunstgeschiedenis. Zo diep heb ik de dood en de opstanding ervaren. De dood van mijn moeder heeft ons bevrijd, mij en mijn moeder. Ze zag dat ik mijn weg in het leven had gevonden. En ik weet dat ze niet langer lijdt en naar het huis is gegaan, naar het huis van de Vader. Sinds die dag heb ik een druk leven in Parijs. Ik pas op het nalatenschap van mijn ouders, zoek normale vriendschappen, ver weg van de drugs Maar het is allemaal vluchtig. Als alles geregeld is, wil ik weer op de fazenda wonen. Omdat God me heeft bevrijd, zodat ik hem mijn leven kan geven. Ik wil me ontwikkelen via deze gemeenschap. Deze plek is waarom mijn hart klopt, waarom ik leef en niet meer alleen overleef. De Fazenda da Esperanza, de familie van hoop, is het mooiste geschenk van God in mijn leven. Getuigenis getekend door Verushka.
Christ as in light, illumine and guide me. Christ as a shield, overshadow me. Christ under me, Christ over me, Christ beside me, on my left and my right. Stay be within and without me, lowly in me, yet all powerful. Be in the heart of each tomb I speak, in the mouth of each who speaks unto me. This day be within and without me, lowly in me, yet all powerful. Lowly in me, yet all powerful. Lowly in me, and all powerful. Christ as a Christ is a shield, Christ when I'm standing, Christ when I kneel, Christ here beside me on my left and my right, Christ all around me all my days and my nights. Christ is a light, Christ is a shield, Christ when I'm standing, Christ when I kneel, Christ here beside me on my left and my right, Christ all around me all my days and my nights, Christ as a light, Christ as a shield, Christ when
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Kinderen van het Licht. Tot de volgende keer.